Galaten 1, daar staat Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft, en al de broeders die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem 15 dagen... en zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië, en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte, en zij verheerlijkten God in mij. Tot zover. En u ziet wel dat het grootste gedeelte van wat we nu gelezen hebben zich bezighoudt met de verdediging van Paulus' apostelambt. Dat is in deze Galatenbrief zo, in de eerste plaats, waar de apostel Paulus uitgebreid betoogt dat hij een apostel is door Jezus Christus, en eigenlijk ook een apostel van Jezus Christus. En daarmee komt de strekking van deze brief behoorlijk sterk overeen met de voorgaande brief in de Bijbel, dat is namelijk de 2e Korinthebrief. Want ook de 2e Korinthebrief houdt zich grotendeels bezig met het vaststellen dat Paulus inderdaad een apostel is. En dat is opmerkelijk, omdat we iets dergelijks van bijvoorbeeld Petrus niet vinden. Om maar eens iemand te noemen, of Johannes, we vinden dat niet. Dat is vanzelfsprekend dat dat apostelen zijn. Eigenaardig is echter dat niet alleen de apostel Paulus, maar ook de Heilige Geest het kennelijk nodig geoordeeld heeft om ook juist zwart op wit duidelijk vast te stellen dat de apostel Paulus inderdaad een apostel is. Dat wil zeggen, hij is voor wie hij zich uitgeeft. Hij is een apostel. En apostel wil zeggen dat hij gezonden is. Deze brief begint dan ook zo. Paulus, apostel. Er staat, in onze vertaling staat Paulus een apostel. Maar het woordje een bestaat in het Grieks helemaal niet. Dus het, in het Nederlands hoeft het er ook helemaal niet te staan. En dan is het gewoon zijn visitekaartje. Paulus, van beroep. Of van roeping, zo je wilt. Paulus, apostel. En daarom, dan staat er meteen achteraan, tussen haakjes, als u net zo'n Bijbel hebt als ik tenminste, staat er tussen haakjes, achter in hetzelfde vers, dat hij een apostel is, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Maar de hele aanzet van de brief is, Paulus, apostel. En erachteraan zegt hij dan dat hij dat niet helpen kan, omdat hij nou eenmaal geroepen is niet door mensen, en ook niet door een mens in het bijzonder, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Kijk, en dat is belangrijk. De man is een apostel, dat wil zeggen een gezondene, dat betekent het gewoon, het woord apostel is gewoon Grieks hoor, dat betekent een gezondene, een zendeling eigenlijk dus. Maar hij is gezonden niet door mensen, niet door een mens, hij is daartoe niet door een gemeente geroepen of zo. Hij heeft niet een of andere opleiding daarvoor gehad en heeft daarna gesolliciteerd of iets dergelijks, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet precies. Dat is gewoon allemaal niet aan de hand. Wat er aan de hand is, dat Paulus een gezondene is, niet door mensen, niet door een mens, maar door Jezus Christus zelf. En het aardige is dat hij zich dat ook bewust is ook. Zie? Er staat bijvoorbeeld niet, om maar wat geks te zeggen, er staat bijvoorbeeld niet dominee Paulus, die en die kerk of zo. Ik wil me zo gauw geen naam van een kerkje binnenschieten, want ik ben er slecht in. Maar dat staat hier dus niet. Kijk, want zo zit het ook niet. De man is niet in dienst van een kerk. De man is ook niet in dienst van een kerkenraad of een klassis of hoe het allemaal maar heten mag. De man is in dienst van, niet van mensen, maar van Jezus Christus en van God de Vader staat er. Een apostel, een gezondene. De vraag is dan, door wie is deze zendeling dan gezonden? Wel, door Jezus Christus en God de Vader. Waarmee je er nog aan toevoegt dat het zo is dat God de Vader Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Staat er meteen achteraan. En dat staat er achteraan omdat dat precies de kern is van de boodschap die de apostel Paulus predikt. Paulus, apostel, geroepen door Jezus Christus en door God zelf dus. En de inhoud van zijn boodschap is dat God zelf Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. In de boek Handelingen leest u dat ook, dat als Paulus verantwoording moet afleggen van wat hij doet, omdat hij onrust schijnt te stoken, er schijnt nog wat ruzie te ontstaan door zijn prediking, dan moet hij verantwoording afleggen en dan zegt hij, ik word hier ondervraagd over de opstanding der doden. En toen kregen meteen zijn tegenstanders ruzie onder elkaar, want de ene helft van zijn tegenstanders geloofde wel in de opstanding en de andere helft geloofde daar immers niet in, de fariseeën en de sadduceeën, weet u nog. Zie? Maar u ziet maar dat de apostel Paulus inderdaad als kern van zijn boodschap, van zijn prediking heeft, het feit dat God Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Opmerkelijk. Dat is de boodschap. En die boodschap is tot vandaag aan de dag niet veranderd. We hebben dat ook gelezen in vers 8 en 9, waar de apostel herhaalt dat als iemand een andere evangelie brengt dan dat wat hij gepredikt heeft, dat zo iemand vervloekt is, al was hij ook een engel. En opdat we het goed zouden verstaan, herhaalt hij het nog een keer. Hij zegt het nog een keer, voluit. Want dat is de kern van de boodschap, de opstanding van Christus. U zult zeggen, ja, maar wij prediken toch het kruis. Er staat toch in 1 Korinthe 2, Jezus Christus en die gekruisigd. Dan zeg ik, ja, maar heb u dan nooit het vers daarop gelezen in 1 Korinthe 2? Heb u nooit verder gelezen dan dat hoofdstuk? Of die brief? Want daarachteraan wordt wel degelijk gezegd dat de gekruisigde Christus opgewekt is uit de dood als de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Het is hetzelfde hoofdstuk feitelijk, maar het is ook 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld. Een hoofdstuk wat in zijn geheel spreekt eerst over de opstanding van Christus, dat is de eerste helft, en daarna de tweede helft, onze opstanding met Christus. Kortom, de boodschap beperkt zich niet tot de prediking van het kruis, de boodschap begint bij de prediking van het kruis. En dat horen wij dus inderdaad te prediken. En de apostel Paulus predikte dat ook. Dat is wat hij ook zegt in 1 Korinthe 2. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij zegt er alleen achteraan dat hij zo graag nog wat meer had willen vertellen over dezezelfde Jezus Christus. Iets meer dan alleen Jezus Christus en die gekruisigd. Want als er niets meer is dan Jezus Christus en die gekruisigd, zegt dezelfde apostel in dezelfde brief in het 15e hoofdstuk, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen en dan zijn wij nog in onze zonde en dan is ons geloof tevergeefs. En zegt Paulus, dan ben ik een leugenaar. Ja, zo is het. Indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde, staat er. En dan zijn wij valse getuigen. Want de boodschap is dat de gekruisigde Jezus Christus inmiddels uit de dood is opgestaan en dat hij leeft. Dat hij door zijn opstanding de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld heeft en uitgetogen heeft en dat hij over hen heeft getriomfeerd. Zie? En dat hoort de boodschap te zijn. Onze boodschap is niet het kruis aan zich, de boodschap is de gekruisigde leeft. Het was Erich Sauer, die vroeger ook in Nederland grote bekendheid genoten, misschien nog wel, die een boek schreef, dat heette De Triomf van de Gekruisigde. Nou, daar gaat het om, dat is het evangelie. De triomf, de overwinning van degene die stierf, van degene die de marteldood stierf, van degene die door zijn vijanden gedood werd. Maar hij triomfeerde. Hoe? Door uit de dood op te staan, uiteraard. Zie, dat is de boodschap. Onze boodschap is een levende heiland. Laten we dat toch vooral goed begrijpen. En hij leeft, dat bijzondere daarvan is, dat hij leeft omdat hij uit de dood is opgewekt. Natuurlijk kennen we hem als de gekruisigde. Dat is waar. Maar daar blijft het gelukkig niet bij. Zie, het blijft geen Goede Vrijdag. Zie. De Goede Vrijdag is de dag in de week waar we zo overheen gaan, maar we vieren Pasen 2 dagen lang. Opstanding, daar gaat het om. En opstanding is niet mogelijk als er niet eerst dood is. De Heer kon niet opstaan uit de dood als de eersteling van een nieuwe schepping, wanneer hij niet eerst de oude schepping had afgelegd aan het kruis van Golgotha. Zie? Maar de klemtoon van de boodschap is niet het kruis, de klemtoon van de boodschap is niet de dood. De klemtoon van de boodschap is niet, zie hoe God de zondaar oordeelt en hoe God de zonden van de hele wereld oordeelt in de persoon van de Heer Jezus. Nee, de klemtoon is hoe God nieuw leven geeft aan hen die eerst gestorven zijn. Kortom, hoe wij een nieuwe schepping worden met Christus. De volgende brief in de Bijbel, Efeze namelijk, meteen nagelaten, spreekt erover dat niet alleen Christus is opgewekt en gezet is in de hemel, maar dat ook wij met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En je ziet een logische opbouw, hè? Korinthe begint met het kruis en zegt dan, ja, maar er is nog meer, hij is ook opgewekt. En deze gelaten brief spreekt daarover, begint dat ook te noemen, namelijk God de Vader die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft, meteen in gelaten 1 vers 1. En de Efezebrief gaat daarover verder en zegt niet alleen opgewekt, maar bovendien ook nog gezet in de hemel. Je ziet, dat is een logische lijn door al deze brieven heen. Wij doen er goed aan om ze ook in volgorde te zien en in ieder geval te bestuderen. Om het verband van de schrift, ook de logische opbouw van dit boek der boeken te zien. Dat er een normale volgorde is waarin we zien dat de Heer Jezus eerst mens werd, vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat wil zeggen, hij werd uiteindelijk gekruisigd, maar hij werd begraven en stond vervolgens op de derde dag uit de dood op. En bovendien voer hij ten hemel en is daar nog steeds gezeten. Het verhaal gaat nog verder, maar dat is de toekomst, wanneer hij namelijk opnieuw zal verschijnen. Wanneer hij weder zal komen, dat is het logische vervolg. Maar we zitten nu midden in dat verhaal, in de geschiedenis van de Christus. En we leven nu in de tijd waarin Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En wij leven dus vanuit de opgewekte en aan de rechterhand van God zetelende Christus. Vanavond is al die uitdrukking genoemd, de troon der genade. Dat is de troon waarop de Heer Jezus nu zit en waar vanaf hij regeert in genade. En de boodschap die wij prediken is dan ook dat de Heer Jezus niet in het graf is, maar dat hij leeft. En dan zeggen de mensen, waar is hij dan? Dan zeggen we, dan kijk je verkeerd, je moet omhoog kijken. Hij zit ter rechterhand Gods op de hoogste troon die denkbaar is. Die is heel wat hoger dan die hier in Den Haag. En hij zit aan de rechterhand Gods, dat is de belangrijkste positie die je kan innemen, en van daaruit regeert hij over ons in genade. En waar het nu om gaat is dit. Dat deze Galaten, deze gelovigen aan wie de apostel de brief schreef, voor die was dat niet genoeg. Die Galaten die meenden namelijk dat regeren in genade, dat niet kon. Die zeiden, maar dat kan toch niet? Je kunt toch niet, iemand die de wet overtreedt, kun je toch niet genade bewijzen? Die moet je toch oordelen? Als iemand door het rode stoplicht rijdt, moet je hem toch een bekeuring geven? Dan moet hij verboeten. Je kunt er niet zomaar alles toestaan. En wat de apostel Paulus betoogt in deze brief, is dat God wel zo handelt. Dat God regeert in ieder geval over degenen die zich onder zijn heerschappij geplaatst hebben, de gelovigen dus op zijn minst, hè? Dat God over hen regeert vanaf de troon der genade. Ja, laten we wel wezen, als dat niet zo was, als die troon waarop Christus zit niet de genadetroon was, dan had ik ook het lef niet om te naderen tot die troon der genade. Wat moet ik als zondaar naderen tot een rechtvaardig God? Wat ik te verwachten zou hebben, is een rechtvaardig oordeel over mijn zonden. Laat staan dat ik het in mijn hoofd zou halen om aan die rechtvaardige God ook nog gunsten te vragen. Het zij voor mij, het zij voor een ander. Maar juist omdat het een troon is der genade, juist omdat het een troon is waarop de Heer Jezus zit, die de dood heeft overwonnen en ons nieuw leven heeft gegeven, juist daarom kunnen wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, zegt Hebreeën 4, om geholpen te worden te bekwame tijd. En durven wij ook wat te vragen, voor onszelf en voor anderen. Waarom? Omdat wij leven vanuit de vergeving van zonden. Wij hebben de vergeving. Wij zijn genaderd in de geliefde, zegt Efeze 1, hè? In welke wij hebben de vergeving van de misdaden. Hè? Zo is dat. Daar leven wij uit. Dat is niet iets wat we in de toekomst hopen te ontvangen, maar dat is iets wat nu realiteit is voor elke gelovige. En dat is een belangrijke waarheid, hoor. Het wacht niet op onze toekomst, het wacht niet totdat we sterven, dat we dan misschien nog eens zalig worden. Nee, wanneer wij de Heer geloven, wanneer we ons vertrouwen in Hem en in zijn woord gesteld hebben, maken we nu reeds deel uit van zijn koninkrijk, zal ik dan maar zeggen. Al is het dan een hemels koninkrijk, maar we vallen onder de heerschappij van die troon der genade en hebben daarom vergeving van zonde, want de Heer regeert in genade. Ja, wij kunnen dat niet, maar Hij doet het. Hij vergeeft ons onze misdaden. Waarom? Gewoon omdat genade heerst. Dat is de regel die Hij zelf hanteert. Dat is niet de wet, dat is genade. Daarom vergeeft Hij ons. En daarom zeggen deze Paulinische brieven dan ook steeds dat we verondersteld worden ook elkaar te vergeven gelijkerwijs Christus ons vergeven heeft. Wij hebben vergeving ontvangen. Wij waren schuldig, wij hebben genade ontvangen. En dan zegt de apostel, nou dan moeten we consequent zijn en dan moeten we ook elkaar genade schenken. Natuurlijk zijn al die anderen schuldig. Natuurlijk hebben ze gezondigd. Nou zo wat. Wij zelf ook namelijk. En wij hebben genade ontvangen van de Heer. Dus wij geven ook weer genade aan onze broeders en zusters enzovoort. En we vergeven elkaar. Zo hoort het te zijn. Zo is het lang niet altijd zo. En zo wordt het ook lang niet altijd gepredikt. Maar dat is de Bijbelse evangelie. Ik zal de woorden van Paulus niet herhalen uit vers 8 en 9. Maar dit is het evangelie. Er is geen andere evangelie. Het evangelie is dat God de gelovige rechtvaardig rekent. Ongeacht wie hij is, ongeacht wat hij gedaan heeft, al was hij dan ook de moordenaar aan het kruis, al hoor je ook tot degene die de Heer zelf gekruisigd hebben, de Heer zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En als ze geloven in de Heer Jezus Christus als hun verlosser, dan ontvangen ze vergeving van zonde. En dat in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Zo staat het in de Bijbel. En dat is de prediking van de apostel Paulus. En dat is precies de prediking waarom hij zo ter discussie stond. Ik bedoel dit. Ik heb erop gewezen dat de apostel Paulus in deze brief, maar met name ook in de voorgaande Tweede Korinthebrief, uitdrukkelijk zijn eigen positie als apostel verdedigt. Hij toont aan dat hij een apostel is. En hij excuseert zich dat het zo is, want zegt hij, de Heer heeft me geroepen, kan het ook niet helpen, maar ik ben het dus wel. En hij moet dat zo nodig doen, omdat men zijn apostelschap in twijfel trok. Men zei namelijk van hem, ach die Paulus, dat was een Jood, een fariseer, het was zelfs een vervolger van de gemeente. Want christenen hebben heel wat te lijden van hem gehad. Er zijn er waarschijnlijk ook velen geweest die de dood gevonden hebben doordat Paulus de gemeente vervolgde. En ze zeiden, dat is een ongelovige. Een vervolger van Christus, enzovoorts. Zie? En dan komt de apostel Paulus, die komt dan tot bekering. Wat hebben ze dan gehoord van verre, want ze kennen hem dan niet, hè? Wat hebben ze dan gehoord dat hij tot bekering gekomen is? Maar nou blijkt dat hij een boodschap predikt die afwijkt van wat zij vroeger geleerd hebben. Want wat een Jood vroeger geleerd heeft, is wat een Jood vandaag en de dag nog leert, namelijk dat hij zich aan de wet moet houden, de Mosaïsche wet. Dat is de Torah. Ja, zij noemen dat niet de 10 geboden, wij noemen dat hier in Holland wel zo, om een of andere vreemde reden, maar in ieder geval die wet. En wat de apostel Paulus predikt, was dat de mens buiten de werken der wet om door geloof gerechtvaardigd wordt. Romeinen 3 bijvoorbeeld. Maar ook deze Galatenbrief. Maar dat is nou net de reden waarom men hem vervolgt. Men zegt, dat kan toch niet? Dat is toch niet bijbels, want de wet staat toch in de Bijbel? Ik had kort geleden, hier kort bij, precies zo'n discussie over diezelfde kwestie. Iemand die zegt, ja, maar geef mij maar de 10 geboden, die staan toch in de Bijbel? En dan kun je zeggen van, ja, maar dit staat ook in de Bijbel. En er staat ook in de Bijbel, het einde der wet is Christus voor ieder die gelooft. En zo staat er ook in de Bijbel, de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard buiten de wet om. Romeinen 3 staat allemaal in de Bijbel, hoor. Ja, ja. En hier Galaten 4, wat zegt dat de Heer gekomen is om degenen die onder de wet waren te verlossen. Dat staat er echt. Vers 5 van Galaten 4. En toen werd er maar steeds gezegd, ja, maar ik hou het maar eenvoudig, zo diep moet je niet graven. Ik hou het maar bij de 10 geboden. Nou, als je dat dan wil. Waarom houdt men het niet bij een ander vers? Waarom neemt men niet een vers uit Hebreeën 10 bijvoorbeeld? Zoiets van, het is vreselijk te vallen in de handen van een rechtvaardig God, want God is een verterend vuur. Waarom houdt men zich daar dan niet aan? Omdat dat minder goed uitkomt natuurlijk. Begrijpt u wel? Dat is niet een gedachte die zo troostvol is. Maar als je zegt, ik hou me aan de 10 geboden, dan put men daar moed uit en zegt men, ja, maar ik doe toch goed mijn best om die te houden. En dan put men moed uit zijn eigen streven. En men wordt er doodongelukkig van overigens. Maar waarom neemt men niet gewoon die verzen die zeggen dat er rechtvaardiging is voor ieder die gelooft? En dat de rechtvaardige uit of door het geloof zal leven. Waarom gelooft men dat niet? Waarom precies verzen pakken waarvan de schrift zelf zegt dat die wet een mens nooit kan rechtvaardigen en dat door de werken der wet geen vlees behouden kan worden? Waarom gelooft men dat niet? Waarom zo selectief? Wel, omdat men simpelweg iets uitkiest waarvan men zegt, nou, dat past mij het beste. En de ongelovigen, de mensen in de wereld zeggen, oh, met de Bijbel kun je alle kanten op. En ze hebben nog gelijk ook, want ze kennen een heleboel mensen die zich allemaal christenen noemen. Die nemen allemaal 1 of 2 of 10 teksten uit de Bijbel en daar leven ze bij, maar het zijn wel allemaal verschillende teksten. Dus dan zie je wel, die noemt zich christen en is zus en die noemt zich christen en die is zo. En de Jehovah's getuigen gebruiken de Bijbel, de mormonen gebruiken dat ook. Zie? En ze hebben allemaal een verschillende gedachtegang. Ze handelen er allemaal verschillend mee. En ze zeggen allemaal, we doen het op grond van de Bijbel, maar ze doen het allemaal verschillend. Hoe komt dat? Wel, omdat ze een stukje van die Bijbel pakken. Een deel, iets wat hen wel aanspreekt. Zonder zich af te vragen wat eigenlijk de totale boodschap van de totale Bijbel is. Zie? Ja. Dat is een belangrijke zaak, dat we dat ons realiseren. We kunnen het niet verantwoorden om maar 1 of 2 of van mijn part een heel Bijbelboek uit de Bijbel te halen en zeggen, dit is het. Want het is niet zo. We hebben een Bijbel vol, 70 boeken. Sommigen tellen anders, die zeggen 66, maar daar wil ik nou niet over vallen. Maar in ieder geval zo ongeveer dus, hè. Maar we hebben ze allemaal. Het gaat niet aan om te zeggen wat Luther bijvoorbeeld zei. Naast alle goede dingen had hij natuurlijk ook een paar zwakke punten. Luther zei, Jacobusbrief, dat is een strooie brief. Hij bedoelde, steek hem maar in brand, het is hout, hooi en stoppelen. Maar Jacobusbrief, daar kan ik niks mee, dacht hij. En het boek Esther, dat zag hij ook niet helemaal zitten. Al die anderen wel gelukkig, dus het valt nog wel mee, hoor. Ik bedoel het ook niet als regelrecht kritiek. Maar het was zo, het is bekend van hem ook, hè. Dat hij met bepaalde schriftgedeelten niks aankomt. Dat is ook geen schande trouwens. Maar je moet natuurlijk oppassen dat je niet voorbarige conclusies trekt. En ook niet zeggen, ik neem die en wat jij met die andere doet, moet je zelf maar weten. Dat gaat niet aan. En wat de schrift leert, is dat de wet tuchtmeester was. Ook deze Galatenbrief zegt dat. Was tuchtmeester, Galaten 3 is dat, vers 24. Tot op Christus en dat daarna wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Dat staat er. Leest u maar, Galaten 3, vers 24. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Niet uit de wet, maar uit het geloof. En als je zegt, de wet staat toch in de Bijbel, dan zeggen we, ja, natuurlijk. Tot op Christus was Israël geplaatst onder de wet, opdat die wet hen zou leiden tot Christus. Want door Christus en via Christus worden we uit geloof, of door geloof gerechtvaardigd. Dat is wat de schrift leert. En goed, we komen daar nog op terug, omdat deze Galatenbrief er uiteraard uitgebreid op ingaat. Laten we het maar lezen straks met de woorden van de apostel. Maar het gaat erom dat u een indruk zou hebben waarom de apostel in het eerste hoofdstuk, en eigenlijk ook in een deel van het tweede, zijn eigen apostelambt moet verdedigen. Dat komt omdat ze zeggen, die apostel Paulus die spreekt dingen die in strijd zijn met de wet, of in strijd zijn met het geloof onder de Joden in het algemeen, en zelfs in strijd met dat wat sommige christenen geloofden, helaas. En we zeggen, ja, maar die apostel Paulus is ook een man die er helemaal niet bij hoort. Hij is niet een van de 12 discipelen. Hij heeft de Heer Jezus niet gekend. Hij is al die jaren niet met de Heer Jezus omgewandeld, omgetrokken, zou ik maar zeggen. Bovendien had hij met de gemeente Jeruzalem al niks te maken. Hij kwam helemaal zomaar ergens anders vandaan. Wat moet die man eigenlijk? En dat zeg ik nu, maar ik heb het laatst gelezen in een blaadje wat ze me onder de voorruit gestopt hadden op Hemelvaarsdag bij de IJsselhal in Zwolle. Van ene meneer Reiling, ik weet niet welke, maar die zei het precies zo. Die zei, die Paulus, die weet er niks van. De apostelen, de andere apostelen wisten het veel beter. Petrus bijvoorbeeld, want hij had zijn opleiding regelrecht van de Heer ontvangen. En Paulus niet, die was maar later een beetje binnengekomen. En het kon wel wezen wat Paulus zei, maar dat moest je maar niet al te zeer rekenen. Want, zeiden ze, je moet toch de Sabbat houden, op zaterdag wel te verstaan, enzovoorts. En of Paulus dat nou anders leerde, dat deed er niet toe. Paulus wist er gewoon niks van. Echt waar. Dat wordt gewoon vandaag de dag ronduit gezegd. En dat in evangelisch Nederland. Want zo ligt het dan toch nog. Hè? Ja, daar hebben we mee te maken. En tot vandaag de dag is het nog. Ik heb het vaak gehoord dat ze zeggen, jij altijd met die brieven van Paulus. Kan ik het helpen? De meeste brieven zijn van Paulus. Hè? Dat is nu eenmaal zo. Moeten ze allemaal recht doen, de anderen ook natuurlijk. Maar ze hebben hun plaats en we dienen ze te bestuderen. Zo zit dat gewoon. Nou, en de boodschap van de apostel Paulus is dat we door genade, door Gods genade en door geloof vrijgemaakt zijn van alles wat verband houdt met de oude schepping. Dat is in de eerste plaats de zonde natuur. En dat is in de tweede plaats natuurlijk ook de wet die God gelegd heeft op de oude schepping. En vervolgens dat hij ons gemaakt heeft tot eerstelingen van een nieuwe schepping. En we horen te leven ook in overeenstemming met die normen van de nieuwe schepping. Niet onder een oud verbond, maar onder een nieuw verbond. En zeker niet onder twee tegelijkertijd. Want dan zijn we aan het doorvloeien. Hebreeën 2 is dat, hè. Opdat we moeten ons houden aan hetgeen geleerd is, opdat we niet de enige tijd doorvloeien. Dan vloeit alles in elkaar, alle bijbelteksten door elkaar. En dan mag je, als het grabbelton er een uithalen, dus je niet bevalt, gooi je hem terug en dan neem je een andere. Dat wordt gedaan. Hè? Ja. Maar dat mag niet. Je moet je houden aan wat de schrift leert. En de schrift leert is dat het oude voorbij gegaan is. Ziet, het is alles nieuw geworden. Er staat niet aan het eind van Openbaring. Dat is niet toekomst. Dat staat in de tweede Korinthebrief. Een paar bladzijden hiervoor dus. Hè, in 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Dat is nu al zo. En dat is de boodschap die Paulus predikte. En daarom zei hij bijvoorbeeld ook dat de besnijdenis geen enkel nut had. Dat schrijft hij. Nou, dat werd hem niet door de Joden in dank afgenomen natuurlijk. En ook niet door de christenen die besneden waren. Maar het was het Bijbelse boodschap. De besnijdenis, daar word je niet door gerechtvaardigd. En dan zegt de besnijdenis heeft alleen nut als je de wet doet. Maar als je de wet toch niet kan houden, heeft de besnijdenis ook geen nut. Het laatste stuk van Romeinen 2 is dat, ja. Maar zo is dat. Alleen de man werd erom vervolgd, niet alleen in het Jodendom, niet alleen in de toenmalige Griekse wereld, maar zelfs binnen de christengemeenten van die dagen. Dat is wat Paulus overkwam. Omdat ze zijn boodschap niet moesten. Omdat hij een boodschap predikte, die was niet naar de mens, maar het was een boodschap naar Christus. En dat is wat hij hier in de Galatenbrief dan ook uiteenzet. Maar goed, laten we maar verder lezen. Dan komen we vanzelf aan die onderwerpen toe. Er staat dus dat Paulus in vers 1 een apostel is, niet geroepen van mensen. Dat klopt dus. Maar geroepen door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden heeft opgewekt. En dat is dus de afzender dan, hè, vers 1. Paulus dus, apostel enzovoorts. En de brief is dan mede ondertekend eigenlijk volgens vers 2 door al de broeders die met mij zijn. Er waren nog wat enkele apostelen, broeders bij de apostel Paulus, vermoedelijk Timotheus, maar dat weten we niet. En als we het moesten weten, stond het er wel bij, maar het staat er niet, dus het kan ons ook niet zoveel schelen wie erbij was, hè. Maar Paulus schrijft dus mede namens die anderen en schrijft dan de brief aan de gemeenten van Galatië. Maar in ieder geval gemeenten, aan gelovigen. Hoe dat precies zit met Galatië, dat moet u me niet kwalijk nemen, maar dat zal ik me niet gaan uitleggen, want dat is nogal ingewikkeld. Sommigen zeggen Galatië is een streek in Klein-Azië, die zo heet. Anderen zeggen Galatië is eigenlijk Gallië, dan is het eigenlijk Frankrijk. En dat komt weer omdat in Galatië weer hoofdzakelijk Galliërs woonden. Weet u wat, het is een wat ingewikkeld verhaal, maar het kan ons niet zover schelen, want het doet voor de waarheid van de brief er niet aan toe of af, hoor. Het is in ieder geval geschreven aan gelovigen, en daar gaat het maar om, aan de gemeente. En wat de apostel hen toewenst in vers 3 is genade en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Kijk, en dat is waar het om gaat. Er is vanavond al over gesproken dat wij vrede nodig hebben. Wij als mensen hebben vrede in ons hart nodig in de eerste plaats. En vervolgens hebben we vrede nodig met God. Ja, dat zetten ze op een grafsteen, hè? Hier rust. Of hier heeft vrede gevonden en dat soort dingen. Men denkt dat man in de dood vrede vindt. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Vrede vindt men niet in de dood, vrede vindt men in Christus. Die onze vrede is. Dat is met genade trouwens ook zo. Genade, dat vind je op aarde nooit. Zelfs als de wet je vrij spreekt, zal ik maar zeggen, dan blijven de mensen nog altijd erop na aankijken. Je bent ooit beschuldigd geweest, of het waar was of niet, dat doet er niet toe. Maar je blijft altijd degene die ergens van verdacht werd en het zal dus wel waar zijn, of wat dan ook. Hè? Je blijft getekend. Genade bestaat niet bij mensen, mensen zijn wreed. Zie, niet rechtvaardig ook, maar zeker ook niet genadig. Maar God is genadig en God geeft vrede. Er staat genade, zei u, en vrede van God. Niet onder mensen, dat is nergens beloofd. Maar genade, zei u, en vrede van God. Het leuke is eigenlijk dat de mensen in die dagen, die groeten elkaar zo in het Grieks met het woord genade. Die kwamen elkaar op straat tegen, zeiden ze, genade. Wij zeggen morgen of zoiets, hè. Of nog iets intelligenters, maar mooi of hoi of doei. Ik moet er altijd aan denken waar ik ben in het land. Er moeten overal verschillend groeten. In Brabant is het doei, hè, of zoiets. Maar goed, maar in de gebruikelijke Griekse groet is genade. En dan had je nog anderen, die zijn niet Grieken en dan zijn het dus Joden. En die groeten elkaar ook. Ik zie het, ja, die zeggen shalom. En dat betekent niet dat het zo waait buiten dat je beter je shalom kunt doen. Hè? Maar dat betekent vrede. Shalom, vrede. Dus de Grieken zeggen genade en de Joden zeggen vrede. En Paulus schrijft aan gelovigen uit Grieken en uit Joden, dat maakt hem niks uit. En hij zegt dus genade en vrede. Dat is wat we nodig hebben, genade en vrede, maar van God. Het is een goede wens hoor, elkaar vrede toewensen. Maar vrede van God. Niet vrede in politieke zin, van dat er geen oorlog meer is of zo. Daar heb je niks aan als je niet tegelijkertijd vrede met God hebt. En als je vrede met God hebt, komt uiteindelijk die andere vrede zeker ook. En als de volkeren vrede met God hebben, zal het ook op aarde vrede worden. Dat is aangekondigd, onder andere bij de geboorte van de Heer Jezus, de vredevorst. Het zal ook inderdaad zo komen. Maar eerst vrede met God en dan vrede onder elkaar. Dat is wat de apostel wenst. Genade en vrede van God. God de Vader namelijk en onze Heer Jezus Christus. Waarbij God de Vader degene is die onze Heer Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Net als in het voorgaande vers. He? Moet je vasthouden. De vader die de zoon opwekte uit de dood. Dat is de belangrijke gedachte. Nou, en daar staat er trouwens ook achteraan. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan vers 4. De Heer Jezus Christus namelijk. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Zie. Waarom? Omdat wij eraf moesten. Nou, dat kan wel zo zijn, maar dat staat er niet, hè? Ja, je moet bij de les blijven altijd, zeg ik, hè? Waarom? Waarom heeft hij zich gegeven voor onze zonde? Opdat hij, niet wij, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat naar de wil van onze God en Vader. God de Vader heeft de Heer Jezus Christus uit de dood opgewekt. Heeft hem overgegeven voor onze zonden enzovoorts. Waarom? Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Nou even een vraag. Hoe raak je van deze boze wereld af? Hoe word je daaruit getrokken? Normaal gesproken. Niet moeilijk doen, hè? Ja, maar ik bedoel het nog fundamenteler. De manier om deze wereld, om die te verlaten, is heel eenvoudig. Dat is via de dood. Dus door te sterven. Deze tegenwoordige wereld, die verlaat je door te sterven. Zie? En daarom is het ook zo dat de Heer Jezus stierf om deze tegenwoordige wereld te verlaten. Ik praat alleen nog maar over hemzelf. Hij was in deze wereld, toch? Ja, dat zegt Johannes 1. Hij was in de wereld en staat erachter, de wereld heeft hem niet gekend. Maar in ieder geval, hij was in de wereld. Maar hij verliet deze wereld door te sterven. Zie? En door zijn opstanding werd hij daarom de eersteling van een nieuwe wereld. Van een nieuwe schepping. En daarom ook van een nieuwe eeuw. Want dat is eigenlijk het woord wat hier staat. Maar het verandert aan de waarheid niks. Dat het oude... dat men het oude verlaat door te sterven en dat men in het nieuwe komt door opstanding. Want je weet, leven is er niet na de dood, maar het is er wel na de opstanding. Hè? Nee, niet na de dood, niet in de dood of zo, niet na het sterven. Maar daarna, na de dood in de zin van voorbij de dood. Niet voorbij het sterven, maar voorbij het dodenrijk als zodanig. Dat wil zeggen, in de opstanding, daar is weer leven, hè. En dat is precies de weg die de Heer Jezus ging. Die zichzelf vernederd heeft, gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar die daarna en daarom, Filippenzen, ook uitermate werd verhoogd en werd een naam gegeven boven alle naam. Kijk, dat is bekering. Dat is wedergeboorte namelijk. Wedergeboorte is niks anders dan dood en opstanding. Het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. En daarom denken sommige mensen, heb ik gemerkt, dat wedergeboorte pas gebeurt hooguit op zijn vroegst als je sterft. Zo van wedergeboorte is voor de toekomst. Dat is niet zo. Wedergeboorte is voor vandaag. Want wanneer wij met Christus gestorven en begraven zijn, en daarna met hem zijn opgewekt, dan zijn wij wedergeboren, zegt apostel Petrus, tot een levende hoop. Levend. Een hoop, wat betreft de toekomst. En door dat proces van wedergeboorte zijn wij bovendien dan ook getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw en hebben we deel gekregen aan een nieuwe eeuw, aan een nieuwe wereld, aan een nieuwe schepping. Dat is 2 Korinther 5. Het oude is voorbij gegaan. Niet zal voorbij gaan, maar is voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden. Wat de schrift ons namelijk leert, is dat een mens ophoudt een zondaar te zijn als hij ophoudt een mens te zijn. Hoe vindt u die? Ja, dat is Romeinen 6. Vers 7 ongeveer. Daar staat, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Wie gestorven is, die is dus geen zondaar meer. Nee, dat klopt, hij is niet zoveel meer hoor. Hij is ook geen mens meer, in die zin. Hij is gestorven. En een mens houdt op zondaar te zijn wanneer hij sterft. Daarom moet hij sterven om voor God gerechtvaardigd te kunnen worden. Want een zondaar die kan niet naderen tot God. Begrijpt u wel? Dus een mens moet ophouden een zondaar te zijn. Op zijn, normaal gesproken gaat dat via de weg van de dood, op zijn minst. Maar wat de schrift ons leert, is dat wij gestorven zijn met Christus. Dat wil zeggen, hij stierf in onze plaats. En dan zegt de apostel in 2 Korinthe 5, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Met andere woorden, als dit waar is dat de Heer voor ons stierf, dan zijn wij dus gestorven. Ja. Als iemand voor ons een rekening betaalt, dan is onze rekening betaald. Als iemand voor ons gestorven is, dan zijn wij dus gestorven. Dat zegt de apostel ook in 2 Korinthe 5. Ik blader maar even terug. Het zijn maar 4 bladzijden omslaan, geloof ik. Terug in 2 Korinthe 5. Daar staat in vers 15. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is. En wij geloven dat immers, dat de Heer voor ons allen stierf. Dan staat er. Zij dan allen gestorven zijn. Het is gebeurd. En dan staat er, en hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is, enzovoorts. En dan vers 17 is dat beroemde vers wat ik al een paar keer noemde. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, is een nieuwe schepping dus eigenlijk. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het alles is nieuw geworden. Het is alles nieuw geworden, staat er. Kijk, dat is de beschrijving van de gelovigen van vandaag. Het is voorbij, het is gebeurd. Die nieuwe schepping is tot stand gekomen. Oh, hij is nog niet voltooid. Nee, dat niet, maar daarom is hij er wel. Zie, net zo goed als de oude schepping nog niet voltooid is. Hij is er, maar hij is er wel. Al heel lang zelfs, hè? Het is alleen nog niet voltooid, maar dat komt nog. En zo is het met ons ook. Wanneer we geloven in de Heer Jezus Christus, dan zijn we met hem gestorven, met hem begraven en met hem opgewekt. Kortom, dan zijn we niet meer een oude schepping, dat is wat we waren. Maar dan zijn we een nieuwe schepping. Dan zijn we ook voor God geen zondaren meer, want dat was wat we waren. Maar als we gestorven zijn, dan houden we voor God op zondaren te zijn. Nou, voor elkaar niet, helaas. Maar voor God wel. Ja. Zover zijn we nou niet, want dan moet je een paar bladzijden verder in de Bijbel. Daar staat dan dat Christus volmaakt is en dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont, Colossense. En dat wij in hem volmaakt zijn. Ja, wij zien elkaar niet zo, maar God ziet ons zo en daar gaat het maar om. Het maakt niet uit hoe wij het beoordeelt, het gaat erom hoe God het beoordeelt. En God zegt, ik vind geen schuld in hem, God zegt dat van zijn zoon, God zegt dat van ons. En God ziet ons in Christus volmaakt. Dat is in wezen ook al Romeinen 8, waar staat dat wij verzekerd zijn dat er niets is, maar dan ook inderdaad niets. Het komt een hele opsomming hè? En Paulus zegt, het kan ons allemaal niet scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus. We zijn onlosmakelijk verbonden met onze Heer Jezus Christus. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijns doods. En dus ook in de gelijkmaking zijn een opstanding. We zijn dus met hem gestorven, met hem opgewekt en dus ook met hem gezet in de hemel. En daarom zullen we ook in de toekomst met hem geopenbaard worden in heerlijkheid en als zoon, als erfgenaam worden aangesteld. Maar dat is toekomst. Er is wel wat voor bestemd voor de toekomst, dat is waar. Maar dat moet ons niet de ogen sluiten voor dat wat we nu bij leven al ontvangen hebben. Wij leven vanuit die nieuwe schepping. Wij leven vanuit de vergeving van zonde. Ik weet, als je mensen voorhoudt vanuit de schrift dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, komen ze altijd meteen zeggen ze, ja, maar we zijn toch nog hier. Ja, dat weet ik ook wel. Dat hoef je niet te zeggen. Dat begrijp ik natuurlijk. Scheveningen, ik weet het wel. Daar zitten we nou, hè. Ja, we zitten er mooi mee trouwens, maar daar zullen we het maar even niet over hebben, hè. Maar goed, dat hoeven we elkaar niet te vertellen. Hè. Maar het gaat erom waar God zegt dat wij zijn. En God zegt dat we zijn in Christus. Dat is voldoende. En dan is de volgende vraag, waar is Christus? En dan is het antwoord, zittende ter rechterhand Gods. Ja. En wij zijn bekleed geworden met de rechtvaardigheid van Christus. Niet als onderdeel van een oude schepping, maar als onderdeel van een nieuwe schepping. Eerst geborenen uit de dood. met Christus opgewekt en gezet in de hemel. En daarom heten wij in de Hebreeënbrief, Hebreeën 12, dan ook een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Want de eerstelingen zijn altijd voor de hemel bestemd. Kijk, dat zijn wij. Dat kun je niet zien, natuurlijk niet, maar dat kun je wel geloven omdat de schrift dat zegt. En daar gaat het om. En als u dan zegt, dat is geen boodschap naar de mens, dat kan je toch een mens niet wijzen, dan zeg ik, nee, dat klopt. Natuurlijk. Maar daaraan zie je dat dit de goddelijke waarheid is. Dat is geen boodschap die een mens zomaar begrijpt. Of zou uitdenken. Dat is Mohammed ook niet toe in staat geweest, zal ik maar zeggen. De Mormonen ook niet hoor, en de Jehovah's getuigen trouwens ook niet. Hè? En de meeste christenen trouwens ook niet hoor. Die weten dat ook niet. Nou ja, ze weten het wel, want het staat in de Bijbel, maar ze geloven het niet. Of ze snappen het niet, of zo. Hè? Maar het punt is dat de schrift het leert. En wat de apostel dan ook zegt is, ja, dit is ook niet een boodschap naar de mensen, maar ik predik ook niet de mens. Hè? Ik predik Christus. De opgewekte, degene die leeft, degene die zit aan de rechterhand Gods, dat is de boodschap. En als u zegt, dat is me niet praktisch genoeg, dan zeg ik, nou, dat is dan heel jammer. Dan begrijpt u er niet zoveel van, want het is de meest praktische boodschap die er bestaat. Dat we namelijk verlost zijn van al die dingen die ons hier zo lichtelijk omringen, om dan eens een Bijbeltekst aan te halen. Hè? Al die dingen die ons hier dwars zitten, al die zorgen die we hier hebben, zal ik maar zeggen, die hebben we. En natuurlijk hebben we die. Maar er is iets wat daar ver bovenuit gaat en waarom wij ons ten alle tijden dan ook kunnen verblijden, zegt de Filippense brief. Dat is namelijk dat wij onvergankelijk leven hebben ontvangen in Christus. En dat leven is volmaakt en dat leven hebben we al. En als je die boodschap predikt, dan zul je zien dat daardoor mensen ook inderdaad opgebouwd worden. In het geloof, in de geestelijke dingen. Ja, in de geestelijke dingen, waar anders in? In de aardse dingen die toch voorbij gaan. Daar hebben we toch niks aan. Moeten opgebouwd worden in het geloof. De wereld om ons heen, het leven dag in dag uit, de krant, de televisie, kortom, alles wat om ons heen zich afspeelt, dat heeft zijn invloed op ons en bepaalt ons erbij dat we midden in het leven staan. Toch? Een vergankelijk leven, want een leven, we hebben het niet in de hand. Dat is waar we overspannen van raken. We kunnen het niet meer aan. We proberen alles, maar we houden het niet vast. Het gaat anders dan we gewild hebben. We kunnen er niks aan doen. We hebben zo goed ons best gedaan, maar het lukt niet. En dat is dan het leven. En dan zegt de prediker, ik bedoel die uit de Bijbel, die zegt, ach, het is ook allemaal maar ijdelheid ook. Het betekent ook niks. Oftewel, hier gaat het ook niet om. Waar het om gaat is of we onze schepper zoeken. Het is ook al genoemd vanavond. Hè? We onze schepper zoeken in onze jongelingsjaren enzovoorts. Eer dat de kwade dagen komen. Dat we ons richten op hem. Dat we ons richten op dat wat boven de zon is. Kortom, of we ons richten op dat wat God ons geeft. En dat wat God ons gegeven heeft is boven de zon. Gelukkig maar. Dat het daar is. Hè? Anders zou het ons ook nog door de vingers glippen. Maar het is bij hem, het ligt vast in de hemel. Peter zegt, we zijn wedergeboren. 1 Petrus 1, vers 3. We zijn wedergeboren tot een levende hoop en tot een onvergankelijk, een onverderfelijk, een onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Dan weet ik wel, die zien we dus niet, die erfenis, maar daarom is hij er wel. Zie? En aan de andere kant, het is maar goed dat we hem niet zien, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dus maar goed dat u uw erfenis niet kunt zien, want dat betekent dat er tenminste de mot niet inkomt. En de roest niet. Dat zegt de schrift ook hoor. Waar de mot niet inkomt en waar de roest niet in werkt enzovoort. Dat is het nou net. En dat zien wij niet en daarom wordt het gepredikt. Ja, ja. En weet die prediker die dat niet predikt. Die maakt zichzelf volstrekt overbodig. Want het is de enige boodschap die de Bijbel predikt, namelijk dat de mens, de zondaar, verlost moet worden van deze oude schepping om een nieuwe schepping te worden in Christus. Als hij dat niet predikt, dan heeft hij helemaal geen boodschap. In ieder geval geen evangelie. Zie? En dat is waarom de apostel deze krasse uitspraak doet, indien iemand een andere evangelie predikt buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Galaten 1 vers 8. Want er is geen evangelie. Dat zegt hij ook, er is er geen, zegt hij, hè? Er is geen andere evangelie, vers 7. Maar goed, laat ik terugkeren tot vers 4, waar staat... die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde... opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Ik heb het vers maanden geleden hier ook gelezen. Ik weet niet hoe lang terug... maar ik heb het al eens een keer aangehaald in verband met Matthäus 13... namelijk waar gesproken wordt over de tegenwoordige eeuw... of de tegenwoordige wereld, maar de tegenwoordige eeuw staat er eigenlijk letterlijk... en de toekomende eeuw. En over het einde der eeuw, weet u nog? En ik heb u toen laten zien dat dat de tegenwoordige eeuw... want dat is wat hier dus feitelijk staat... is de eeuw waarin Satan regeert. Daarom is het ook een boze eeuw. En Satan is dan ook de vorst of de god deze eeuw. Ik heb die teksten toen allemaal gelezen... dus ik zoek ze nou maar niet meer op, vanwege de tijd. Maar deze tegenwoordige eeuw is de eeuw waarin Satan regeert. En dat is een boze eeuw. Een eeuw der duisternis wordt het ook genoemd. En er staat tegenover een toekomende eeuw, dat is logisch, hè? Het tegenovergestelde van de tegenwoordige eeuw, is uiteraard de toekomende eeuw. En de toekomende eeuw is de eeuw waarin Christus regeert. Het heeft te maken met zijn koninkrijk. En het punt is nu, dat heb ik toen ook al laten zien, dat die tegenwoordige en toekomende eeuw nu naast elkaar bestaan. Sinds de opstanding van Christus namelijk. Dat blijft niet altijd zo, maar nu is het wel zo. De tegenwoordige eeuw, de eeuw van deze wereld waarin Satan regeert, is een aflopende eeuw. De slang is de kop al vermorzeld, maar u weet hoe dat gaat met slangen. Als je die op de kop getrapt hebt, weet je dat niet? Die spartelen nog een hele tijd na. Ja, dat duurt nog vrij lang. En anders moet u maar eens proberen een paling te slachten. Dan merkt u dat wel, hè? Ja, die krijg je niet, die paling, hoor. Dat duurt heel lang voordat je dat ding erin kan houden. Die blijft nog zo... Hij is wel dood, maar hij gaat nog wel erg tekeer. Nou, dat is met Satan ook ongeveer zo. De kop is vermorzeld, zal ik maar zeggen, maar hij spartelt nog zo na. Heel serieus. Kun je een flinke klap van krijgen, zal ik dan maar zeggen. Maar hij is wel dood. Het is een tijdelijk, het is een aflopende zaak. Hij is overwonnen. Door de opstanding, niet door het kruis hoor. Door de opstanding van Christus. Daardoor is hij overwonnen. Satan is de vorst over deze oude schepping. Maar het is God, het is Christus die de vorst is over een nieuwe schepping. Zie, daar gaat het om. Nou, die twee, die oude en nieuwe schepping, bestaan nu nog naast elkaar. En zelfs bestaan ze naast elkaar in ons lichaam. Want ons lichaam maakt eigenlijk deel uit, van oorsprong althans, van de oude wereld. Is uit stof, der aardbodem enzovoorts. Is uit de aarde aards, is zondig. Het lichaam der zondige vlees, heet het ook ergens in de Bijbel. Wel, het hoort bij de duisternis. Maar er staat tegenover dat een nieuwe schepping al tot stand gekomen is in Christus door zijn opstanding, namelijk door wedergeboorte. En de nieuwe schepping en de oude bestaan nu tegelijkertijd. En zo bestaan dus ook de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw tegelijkertijd. En het punt is nu dat de Heer ons slechts ziet, of dat God ons slechts ziet in die toekomende eeuw en niet in de tegenwoordige. Dat staat hier. Er staat dat hij ons trekken zou, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw of wereld. En het punt is dat het al lang gebeurd is. Hij heeft ons daaruit getrokken, want we zijn daaruit gehaald door te sterven. Namelijk door te sterven met Christus. God heeft ons dood verklaard met Christus. Hij stierf voor ons en dus zijn wij gestorven. En dus hebben wij de tegenwoordige eeuw of tegenwoordige boze wereld of eeuw verlaten en zijn geplaatst in de toekomende eeuw. Oftewel, we zijn onttrokken aan het koninkrijk van Satan en we zijn geplaatst in het koninkrijk van Gods Zoon. De zonen zijn er liefde, heet het, in Colossens 1. Dat is de gedachtegang. En dat is uitgangspunt hier in deze brief, de gelaten brief. En in de rest van de brief verbindt Paulus daar conclusies aan. Want hij zegt, je leeft toch niet naar het vlees en in de oude schepping? We leven toch naar de geest als leden van de nieuwe schepping in Christus? Nou, hoe kan het dan dat je de normen van een oude schepping toepast op een nieuwe schepping? Hoe kan het nou dat als je van een nieuwe schepping deel uitmaakt, dat je de regels die op de oude schepping rusten daarop van toepassing brengt? Dan gooi je toch door elkaar. Als je nou behouden geworden bent, doordat je verlost bent van de tegenwoordige eeuw, verlost bent van het rijk der duisternis en van de macht der zonde, hè? Als je daardoor behouden geworden bent, hoe kun je dan als eersteling van een nieuwe schepping, als wedergeboren in Christus, vervolgens dat nieuwe leven plaatsen onder de wetten en regels van die oude schepping? Dat is toch onlogisch? Onze verlossing bestond er juist uit dat we uit die oude wereld getrokken zijn. En daarom behoort de prediking ook gericht te zijn op de ontwikkeling van dat nieuwe en niet op het herstel van hoe het dan had moeten zijn in die oude. Natuurlijk bepaalt de wet hoe het in die oude schepping had moeten zijn eigenlijk. Dat is zo. Maar wij zijn geen onderdelen van die oude schepping. De oude schepping zelf kon die wet niet houden, daarom moest men een nieuwe schepping worden. Nou, daarom zijn we eruit verlost. En dat was het dan. De wet is het tuchtmeester tot op Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Nou, wij geloven worden daardoor gerechtvaardigd. En wat de apostel dan de gelaten ook voorhoudt, is dat ze niet weer een stap terug moeten doen naar de vleeselijke dingen en zich plaatsen onder de Joodse wetten enzovoorts en de normen wetten ook van het Oude Testament als besnijdenis enzovoorts. Omdat die dingen in feite door God zelf achterhaald zijn. Net zo min als dat wij vandaag de dag nog de offers brengen uit het Oude Testament. Zie, nou vandaag of morgen komt er vast wel weer een die zegt, ja, maar we moeten wel grote verzoendag vieren, want het staat in de Bijbel. Dus dan moeten we twee bokken hebben en dan moeten we er één slachten en de ander de woestijn insturen. Vraag maar wie hem weg moet brengen. En waar die woestijn dan is hier in Nederland. Maar ik bedoel maar, straks krijgen we dat ook nog. Dat doen we toch ook niet meer? Dat is toch ook iets van het oude verbond, waar wij niet meer onder geplaatst zijn? En waarom het een wel en waarom het ander dan niet? Waarom zegt Paulus in de Galaten, waarom moeten jullie nou zo nodig besneden worden? Daar word je dan niet behouden door. Besnijden is iets van de oude mens. Het is de oude mens die besneden wordt. Het vlees heet het trouwens ook wat besneden wordt. Hè? Nou, we zijn toch geen vlees? We zijn uit God geboren. We zijn geest. We zijn een nieuwe schepping. We hebben trouwens deel aan een besnijdenis die niet met handen geschiet. Maar een die de vervulling is van de besnijdenis van het oude verbond. Want hoe dan ook, de besnijdenis zelf is een beeld van dood en opstanding. Paulus zegt, wij zijn gestorven en opgestaan. Hoe wou je dan nog besnijdenis toepassen? Dat is toch onzin? Dat is het ook. Precies, ja. Nou, laten we maar doorlezen. Er staat dus dat hij ons trekken zou, de tegenwoordige boze wereld. Aion staat er dus eigenlijk in vers 4, namelijk eeuw. En dat naar de wil van onze God en Vader. En u moet eens opletten hoe de apostel Paulus zich nu weer verexcuseert. Het is naar de wil van onze God en Vader. Ik heb de neiging tegenwoordig om het ook maar te doen. Ik kan het ook niet helpen, maar het staat nou eenmaal in de Bijbel. En ik moet nou eenmaal prediken wat in de Bijbel staat. Niet wat anderen vinden dat er had moeten staan. Ook niet wat anderen vinden dat de Bijbel eigenlijk bedoelt. Want weet ik veel of die mensen wel weten wat God bedoeld heeft. Als God wat anders bedoeld heeft dan hij gezegd heeft, had hij het maar beter moeten zeggen. Toch? Dus we houden ons gewoon aan de schrift. En dan zeg ik met Paulus, ik kan het niet helpen, maar het is naar de wil van onze God en Vader, zo is het nou eenmaal. Zie? En dat is dus een excuus. En dan zegt hij erachteraan, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dat is de samenvatting eigenlijk van het evangelie. Maar hoe dan ook, de boodschap die de apostel predikte, de boodschap van het evangelie, is nooit of te nimmer tot verheerlijking van de mens. Nooit. Dat kan het ook niet zijn. Dat is wat ook altijd herhaald wordt. Wie roemt, roemen in de Heer. Of dat geen vlees zou roemen voor hem. Enzovoorts. Hè? En door genade ben ik wat ik ben. Enzovoort. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Trouwens, dat is ook Galaten 2. Hè? Het is de Heer die het doet. Maar er zijn mensen, zelfs christenen vandaag, die worden kwaad als je het zegt. Omdat ze zo trots zijn, want ze vinden dat de Heer het toch wel goed met hun getroffen heeft. Zo van, de Heer heeft het toch wel goed met ons getroffen. Als wij zijn werk niet deden, deed niemand het. En er kwam er niks van terecht. He? En als wij die mensen het evangelie niet brengen, dan kwam er ook allemaal niks van terecht enzovoorts. De Heer heeft het maar goed met ons getroffen. Maar het is niet zo. Zo goed trof de Heer het niet met ons. Wij hebben het goed getroffen met de Heer. En dat lag niet eens aan ons. Dat lag ook aan hem. dat we hem gevonden hebben. Begrijpt u wel? Hij heeft zich laten vinden. Hij is ons tegemoet gekomen. En wij zijn naar hem toegegaan. We hebben gezegd, Heer, wij kunnen het niet. Wij zijn veroordeeld. Wij hebben inderdaad genade nodig. Want vergeet u vooral niet dat genade slechts bestemd is voor veroordeelde mensen. Voor niemand anders. Als je niet eerst veroordeeld bent, kun je geen beroep doen op genade. Genade is voor veroordeelde mensen. We zijn door genade behouden geworden, omdat we in wezen veroordeeld waren. En al wat er gebeurd is, heeft God gedaan aan ons in Christus. En dat was toen zo, daar zijn we behouden geworden, en dat is nu nog zo. Als er al wat van ons leven als christenen terechtkomt, is het niet dankzij ons. Maar is het ondanks ons. Zie. Als Gods werk voortgang heeft, mede door onze arbeid, zal ik dan maar zeggen, komt dat omdat het niet onze arbeid was. Maar omdat het echt zijn arbeid is. Begrijpt u wel? Het is een beetje vreemd als je je uitgeeft voor een dienstknecht van de Heer en dan je beroemd op wat je zelf doet. He? Zo ligt dat niet. Het is wat de Heer doet. Het is het werk van de Heer. En het hele verlossingsplan, zoals we dat ook prediken in het evangelie, is een werk wat voltrokken wordt, wat uitgevoerd wordt door de Heer zelf. Wij doen daar niks aan. Zie? Wij hoeven er ook niks aan te doen. Want anders zou het niet meer uit genade zijn, zegt de apostel. Want er zou genade geen genade meer zijn, immers. God doet het. Het is niet uit werken, maar uit genade. Zie? Hij is degene die ons getrokken heeft. Degene die ons met God verzoend heeft. Hij is het die ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze eeuw. Hij is het die ons geplaatst heeft in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Hij is het die ons een erfenis gegeven heeft in de hemel. En het is dan ook inderdaad zo dat als wij ooit een kroon ontvangen in de hemel, dat we die af zullen zetten en aan zijn voeten zullen nederleggen en zeggen, Heer, dat bestaat niet, want wij hebben niks gedaan. U hebt het gedaan. Dat is Bijbelse boodschap. Overzing het zo gemakkelijk, hè. Als ik de kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg. Ja, maar houd de gedachte vast die erachter steekt. Het was zijn werk, niet het onze. En daar gaat het om. En dat is wat de apostel Paulus dan ook claimt. Een apostel van Jezus Christus. En hem zij dus de heerlijkheid. En wat de apostel predikt, is dan ook de heerlijkheid van Christus. Ik ga het nou niet met u nazoeken, maar als u de brieven zult lezen, zult u zien dat al die brieven inderdaad spreken over de verheerlijking van Christus. Dat wij behouden geworden zijn tot prijs der heerlijkheid zijner genade. En dat God ons geroepen heeft, of dat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade over ons. Hij gaat zijn genade, zijn heerlijkheid, zijn barmhartigheid tonen aan de hele schepping. Doordat hij ons neemt en zegt, kijk, zie je die gevallen zondaar? Zie je die man die niet deugen wou? Ja. God neemt zulke mensen die nergens anders voor deugen. Hij neemt ze en hij begenadigt ze in Christus en zet ze op de troon aan zijn rechterhand. Ja, ja. Met een hemelse, onvergankelijke erfenis en zegt, kijk, weet je hoe dat komt? Dat is omdat hij zo goed gedaan heeft de wet te volbrengen. Hij heeft zo goed zijn best gedaan. Dat geloof je toch zelf niet, hè? Nee, er zou dan nog iemand moeten zitten die het niet alleen geprobeerd heeft, maar die het gelukt is. Er is er geen één bij geweest. Vandaar dat er ook niemand was die waardig was het boek te openen in openbaring, behalve één. Christus zelf. Nee, het is niet op grond van werken dat we daar zitten, maar het is op grond van Gods genade. Als iemand vraagt, maar wat moet die man daar? Die Ab Klein Haneveld, ik heb hem vroeger nog gekend, nou zo'n brave jongen was dat niet. Wat moet die jongen daar op de troon? Er is maar één antwoord, dat is het bewijs van het feit dat God de genade God is. Zie? En zo is het met mij, maar zo is het met u net zo goed. En dat weet u ook wel, dat het niet uzelf is, dat het niet uw eigen verdiensten zijn, maar het is Gods werk in en door ons. En dat is de inhoud van het evangelie. De evangelie heeft als achtergrond niet zozeer de verlossing van de mens, maar het evangelie heeft als achtergrond de verheerlijking van Christus. Gods plan met deze wereld, het heilsplan, de Bijbelse geschiedenis zal ik maar zeggen, de heilsgeschiedenis, heeft niet als doel de verlossing van de mens. De mens staat niet centraal. Kom, kom. Een erg hoogmoedige gedachte, hoor. Nee, nee, God staat centraal. Het gaat om zijn verheerlijking. Het gaat om zijn rehabilitatie ook, vooral ten opzichte van Satan. Die zegt, is het wel dat God gezegd heeft? Is God wel een genade God? Is God eigenlijk wel rechtvaardig? Enzovoorts. En aan het eind van de heilshistorie zal blijken dat God een rechtvaardig God is. Inderdaad. Maar het zal ook blijken dat God een genade God is. Rechtvaardig, doordat de straf op de zonde inderdaad gedragen werd. In ieder geval door de Heer Jezus. En genadig, omdat wij die niks verdiend hadden, niks hebben bijgedragen, die met, volstrekt met lege handen gekomen en gebleven zijn, dat wij begenadigd zijn in Christus en dat wij met hem gezet zijn aan zijn rechterhand in de hemel en daar bovendien nog delen in het eerstgeboorterecht van Christus over een nieuwe schepping ook nog. Dat is Gods genade. En daartoe roept hij ons. Daartoe doet deze bedeling al langer dan welke andere bedeling ook. Feitelijk, hè? Ja, het is een tijd waarin God mensen verkiest uit de hele wereld en uit alle volkeren. Alleen maar omdat hij in de eeuwigheid en voor altijd zijn genade zou demonstreren. Vandaar dat God kiest niet vele machtigen, niet vele edelen, niet vele wijzen enzovoorts. Eerste Korinthebrief, hoofdstuk 1. Maar het verachte en onedele heeft God uitverkoren. Dat hoort u niet graag misschien, maar het is wel zo. En daar horen wij als gelovigen bij. Bij het verachte en onedele. Ze nemen er niks voor. Want juist daarom, als we ons dat goed bewust zijn, dan zijn we ons ook goed bewust dat we afhankelijk zijn van Gods genade in ons. Zie, daardoor zijn we behouden geworden. Als u zegt dat is geen prediking van de mens, dan zeg ik, dan klopt het. Als je mensen wil bereiken, moet je ze prediken dat ze in wezen wel goed zijn en dat ze beter hun best moeten doen en vooral veel moeten bidden, want dan komt het allemaal verder vanzelf wel voor elkaar enzovoort, want de Heer begrijpt toch wel dat wij eigenlijk niet beter kunnen en dat wij het beste geven wat we geven kunnen. Dat zeggen we dan tegen elkaar, je moet toch maar zo goed mogelijk je best doen en dan denken we dat het dan allemaal wel goed voor elkaar komt. En dan mag de Heer trots op ons wezen dat wij die het eigenlijk toch niet konden, dat we toch nog zo goed ons best gedaan hebben. En daar is de Heer helemaal niet trots op. En wij hebben ook geen reden om trots te zijn, want we hebben er toch niks van terechtgebracht. Het was allemaal voor niks. Want wat God van ons vraagt, straks, ik bedoel het ook letterlijk. Wat God van ons vraagt straks, dan komt hij met de Bijbel, want er liggen drie boeken, dat weet u, hè? En een van die boeken is ongetwijfeld de schrift. En dan vraagt hij, ja, wat vond je daarvan? Wat vond je nou van Galaten 1? Ja. Want u weet toch dat het gaat om of wij geloven, of wij het woord van God geloven. Ik moet er niet aan denken dat ik zou moeten zeggen, sorry, maar ik had geen tijd om het te lezen. Of het was zo moeilijk en ik heb gedacht dat u het misschien later me zo wel zou vertellen. Dat is de grootste belediging die een schrijver kunt aandoen. Zeggen, want ik heb het boek niet gelezen, ik vind u wel een aardige man, maar ik denk dat u het me zo ook wel vertellen wil. Heeft die man zoveel tijd besteed aan het schrijven van een boek, want het is verschrikkelijk werk is hoor, overigens. En dan leest niemand het. Zie? Dat kun je niet maken, tegenover de Heer ook niet. Hij heeft ons niet onkundig gelaten, hij heeft ons zijn woord gegeven. En wat van ons verwacht wordt, is dat we dat woord geloven. En wat de Heer dan ook zegt, is dat we uit geloof gerechtvaardigd worden. Geloof in zijn woord, geloof in wat hij zegt. En wat hij zegt is inderdaad dit, dat de zondaar gerechtvaardigd wordt buiten de werken der wet om en uit geloof, opdat niemand zou roemen. Zie? Dat is de boodschap. Alleen daar bereik je zo moeilijk de mensen mee. Want wat de boodschap houdt dan in, dat als je het van jezelf niet meer verwacht, als je zegt, net als die dorre beenderen in Ezechiël 37, onze verwachting is afgesneden, zie, wij zijn verdord, dat pas dan wij genade zullen ontvangen. Je moet eerst jezelf opgeven. Eerst weten dat je het zelf niet kunt. Eerst zeggen, Heer, ik kan het niet. Eerst zeggen, Heer, inderdaad, ik ben een zondaar. Ik kan geen aanspraak maken op wat voor beloning dan ook. En zeggen, Heer, wees mij zondaar genadig. Dan ontvang je genade. En iedereen die het te hoog in zijn bol heeft en denkt, nou, het zal met mij nog wel meevallen, die is nog niet rijp voor het evangelie. Want het evangelie houdt in de totale veroordeling van de oude mens. Waarna men een nieuwe mens wordt in Christus.
Maar ga dan niet achteraf lopen zeuren dat die oude mens opgepoetst moet worden. Want dat is er niet bij. Dat doen we niet met oude mensen. Oude mensen, die worden begraven. U begrijpt wat ik bedoel, hè? De oude mens in de zin van de natuurlijke mens. Wat daarmee moet gebeuren is dood en begraven. Uitdrukkelijk. Een dag lang en pas daarna vindt de opstanding plaats op de derde dag. Puur nieuw leven. Het oude wordt overgegeven aan het verderf. Dat is wat de tweede Korinthebrief ook zei, hoofdstuk 5. Zo dan van nu aan kennen wij niemand meer naar het vlees, want het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. En als we elkaar niet naar het vlees kennen, hoeven we ook niet te zeggen van je moet toch beter dit, je moet toch beter dat. En als je niet beter gaat leven, dan willen we je hier niet meer zien en meer van dat soort onzin. Dat wordt allemaal gepredikt vandaag aan de dag. Maar het is in strijd, fundamenteel in strijd met het evangelie dat zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En het gaat niet aan om als daarna blijkt dat mensen inderdaad vermoeid en belast waren, om dan te zeggen, ja, je bent mij te veel belast, hier hoor je niet thuis. In onze kerk of in onze gemeente of in onze gemeenschap of hoe het maar heten mag. En toch gebeurt dat vandaag aan de dag. En daar kan ik me goed kwaad over maken. Omdat het de ontkrachting is van de Bijbelse boodschap dat de redding is in Christus. Voor wie? Voor zondaren natuurlijk. En als achteraf blijkt dat we inderdaad zondaren zijn, dan zeg ik, nou, dan klopt het precies. Dat zijn de goede mensen. En de Heer zat aan tafel met hoeren en tollenaren. Toch? Die was met ontferming over hen bewogen. Hij zei, je bent me veel te slecht. Of heb je wel een brief dat we je wel kunnen accepteren? Integendeel. Want zondaren kwamen tot hem. En de vrome mensen, de brave mensen, de mensen die dachten van dat ze het zelf nogal goed deden, dat waren degenen die hij toesprak met gij andere gebroed. Dat zijn feiten, dat verzin ik niet. Dat is wat de schrift leert. En daar gaat het om. Zie? Dus heerlijkheid is er niet voor een gelovige. Hoogmoed staat een gelovige ook niet. Trots van wat hij ervan terechtgebracht heeft, ook in het christelijke leven, past hem net zo min. Want heerlijkheid is er alleen voor de Heer, niet voor de mens. Zie? En daarom verwondert de apostel Paulus zich, dat is vers 6. Ik verwonder mij. Hij begrijpt er niks van, net zo min als ik het begrijp hoor. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkt van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Ze zijn geroepen in de genade van Christus. Ze waren veroordeelde mensen, zondaren. Ze zijn geroepen in de genade van Christus. En wat gebeurt er nou heel haastig? Haast staat er, dus betekent spoedig in de Statenvertaling. Wat gebeurt er nou ineens heel spoedig? Dat ze die genade helemaal vergeten en terugkeren naar de wet der werken. En zeggen, ja, maar nou ben je door genade zalig geworden, maar nou moet je je laten besnijden. Je moet de Sabbat houden en dan moet je zus en zo en nog een heleboel andere dingen meer die we nou niet alle 10 op zullen noemen. Maar dat is wat hier gebeurt. En de apostel Paulus verwondert zich, wat is dat nou voor rarigheid? Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Nou ja, dat is hoofdstuk 3 pas, maar hij zegt het. Hij zegt, zijn jullie niet goed bij je verstand of zo? Ben je je zinnen verloren? Snap je dan niet dat als je uit genade gerechtvaardigd wordt, dat je daarna alleen nog maar uit genade kunt leven? Dat je niet van jezelf hebt te verwachten, dat je niet moet verwachten dat je zelf verbeterd wordt, of op een of andere wijze, maar dat je het moet verwachten van de Heer die een nieuw leven geeft. Ander leven uiteraard. Zie? En daarom, de prediking behoort te zijn de prediking van de opgewekte Christus die leeft. Onze blik behoort gericht te zijn niet op onszelf en onze eigen falen, opdat we beter ons best zouden doen, maar onze blik hoort gericht te zijn op onze overste leidsman en voleinde des geloofs. Dat is niet de voorganger achter de lessenaar of de kansel, maar dat is Christus zelf. Of anders gezegd, het is de Heilige Geest die wij ontvangen hebben, die ons leidt, die wel bepaalt wat goed voor ons is en die ons de weg leidt, al de weg die wij gaan moeten. Want rust vindt u bij zo'n boodschap niet. Een boodschap die zegt, je moet dit, je moet dat, je mag niet dit en ook vooral niet dat. Dat is een boodschap waar je nooit rust bij krijgt. Omdat je er niet aan kunt houden ook. Vrede altijd in op je geweten. Maar als je bij de Heer komt, krijg je rust. Dat heeft hij gezegd. En elke boodschap die een mens geen rust geeft, die een gelovige geen rust geeft, kan niet van God zijn. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Ik heb het wel eens meer gezegd, toon mij alsjeblieft die christenen die rust gevonden hebben. Het zijn er niet zoveel, eenvoudig omdat ze het niet geloven. Omdat ze niet blijven bij de verkondiging van de genade. Niet leven uit de genade die er is in Christus. Als je daaruit leeft, heb je rust gevonden. Of zoals de Galatenbrief zegt, de waarheid zal u vrij maken. Vrij. Ja, ja. Het was Johannes de Heer die in zijn bundel een lied opnam. Hij was hervormd, ik wijs hem erop, zijn leven lang. Maar hij schreef een lied en staat in de bundel, zegt, ik ken de tekst niet zo goed, maar het is vrij van de wet, o vreugdevol leven. Niet meer voor Horeb vrezen of beven. Ik ken de tekst verder niet, want het wordt niet zoveel gezongen. Hè? Maar zo ongeveer gaat dat lied. En ik heb wel eens de indruk dat het niet meer gezongen wordt, omdat men het niet meer gelooft. Dat men in de laatste paar jaar, zal ik dan maar zeggen, gewoon deze eenvoudige waarheden, die een paar jaar geleden nog gewoon in Evangelisch Nederland ook hier in Scheveningen, zal ik maar zeggen, verkondigd werden, dat men ze niet meer gelooft. En dus ook niet meer kent, niet meer zingt ook. En niet meer is vrij van de wet. En vreest en beeft voor God, in plaats van dat men rust heeft gevonden in zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dat is een tragische zaak. Daarom heb ik me een beetje kwaad gemaakt vanavond. Ik moet zich dat niet persoonlijk aantrekken. Zo bedoelde ik dat niet. Maar ik ben erin betrokken dagelijks weer, met dat men de oude Bijbelse waarheid niet meer predikt, maar er een andere evangelie tegenover stelt. Die zegt van, je moet zus, je moet zo, je moet dit en dat. Hier moet je voor zijn, daar moet je tegen zijn. En je kunt toch niet daar en daar achter staan. Je kunt er niet alles maar toelaten in je gemeente. En dan zeg ik, natuurlijk kan dat wel. Maak je niet zo druk. We hebben rust gevonden met elkaar in Christus. En elk die wil, mag komen. Of we dat nou leuk vinden of niet. Maar dat is de boodschap. En als het niet zo is, dan zijn wij de eerste die niet hadden mogen komen. Ik voldeed niet aan de eis. Daarom ben ik gekomen. Begrijpt u wel? Maar laat men niet achteraf komen met eisen te stellen. Want de prediking is, zoals we het vroeger veel hoorden, in de tent, hè? Steek uw hand maar op in geloof. Dank de Heer maar voor wat hij gedaan heeft. Voor het nieuwe leven wat er is. En we kennen die mensen niet. En dus kwamen we gewoon naar voren. Begrijpt u wel? We kenden ze niet. Toen mochten ze komen. En daarna bleek dat als we ze kenden, dat we ze die weer uitschopten. En dat hoort niet te gebeuren. En ik hoop dat hij dat goed verder vertelt. Dat is Bijbelse waarheid. Genade voor zondaar. Amen. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we zo mogen leven aan uw hand. Dat u ons een nieuw leven geschonken hebt in Christus. En dat u ons ziet ondanks wie wij zijn, of eigenlijk ondanks wie wij waren. En dat u ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige wereld en geplaatst hebt onder de heerschappij van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we die troon mogen kennen van waaraf hij regeert. Een troon der genade. Een troon waarop gezeten is niet alleen onze koning, maar bovenal hij die onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Hij die de zonden, onze zonden ook verzoend heeft en verzoend. Hij die ons vergeving van zonden geschonken heeft. En hij die ook in de toekomst ons tot zich zal trekken. Omdat we zullen zijn waar hij is. Vader, we danken u voor die rijkdom in uw woord. Dat we niet hoeven te zien op onszelf of dat wat mensen teweeg brengen. Maar dat we ons afhankelijk mogen stellen van uw genade. Zelfs afhankelijk mogen stellen van de rijkdom en de heerlijkheid van uw genade. Dat we mogen weten dat waar de zonde te meerder is, dat daar de genade te overvloediger is. En dat u ons altijd meer hebt te geven dan dat wij verdorven hebben. Wij danken u, Vader, dat u niet alleen ons hersteld hebt, niet alleen onze zonde hebt weggedaan, maar dat u ons bovendien gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping. Niet meer uit de aarde aards, maar verbonden met onze Heer uit de hemel. En we danken u ook, Vader, dat we elkaar zo mogen zien. Dat wij elkaar mogen kennen in Christus. En dat hoewel wij misschien zoveel lelijke dingen van elkaar weten, dat we eraan voorbij mogen zien en elkaar mogen zien zoals u ons ziet. Namelijk als gerechtvaardigd. Vader, wilt u ons leren, wilt u ons helpen om steeds meer deze waarheden voor ogen te houden. De waarheden waardoor wij zalig geworden zijn. De waarheden waaruit wij ook mogen leven. Waarheden die ons rust geven, die ons vrijmaken en die ons leiden tot u. En boven alles, Vader, wilt u uw naam ook in ons verheerlijken, want daar gaat het toch om. Wilt u het zo maken dat onze levens met alle lek en gebrek, dat die levens toch zullen zijn tot eer van uw naam, omdat we weten dat uw kracht slechts in onze zwakheid volbracht wordt. En we danken u, Vader, niet voor onze zwakheid, maar we danken u wel voor uw kracht die in onze zwakheid volbracht wordt. Omdat alles zal meewerken tot verheerlijking van u en omdat we mogen roemen in uzelf. Amen.